Hallootjes en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast over mensen met grenzen. Ik ben Angelique de Graaf met een V van Detox Den Haag. En vandaag heb ik een heel interessante podcast met Steven Vrede. En dat gaat over hoe je opvoeding bepaalt hoe jouw grenzen en je gedrag uiteindelijk eruit rollen. En Steven Vrede is een holistisch psycholoog, spreker, consultant. Hij is co-founder van First Noble en zo heb ik hem ook ontmoet bij die eerste boekpresentatie. Seksuoloog en toen ik hem contacteerde en zei, joh, het onderwerp hechting, zei hij, ja, dat is eigenlijk iets waar ik nooit bewust bij heb stilgestaan, maar wel iets wat je handelen bepaalt. Nou, daar gaan we vandaag alles over horen. Luister je mee? Hallo Steven, welkom.
Hallo Angelique, dankjewel.
Ja, we zitten normaal gesproken dus bij mij op de bank. Mm-hmm. Maar vandaag moest het, ja, ze waren aan het boren.
Ja, soms dan moet het even anders.
Dus we zitten in een kantoor. Wat trouwens best wel een mooi kantoor is.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, ja. Steven, vertel, want ik vroeg jou net, wat doe je allemaal? En toen was het echt zo een waslijst.
Ja, dat is soms voor mezelf ook, ik zou bijna zeggen, verwarrend. Heel veel verschillende dingen die ik doe. Maar ja, uiteindelijk valt het allemaal onder, ja, eigenlijk onder Steven. Een groot gedeelte staat uit een stukje therapie. Lifestyle coaching, seksuologie, psychologie, relatietherapie. En heel veel dingen die eronder vallen. En daarnaast wat je ook zei met First Noble, hoe we bezig zijn met de community, producties weer in leven brengen, zoals boeken, graphic novels en ja, heel veel dingen die erbij komen. Dus
ik wilde het net vragen, want ik denk niet dat mensen direct weten waar we het dan over hebben.
Nee, klopt. Ja, wat we dus eigenlijk doen met First Noble is dat we bezig zijn om oude verhalen, voornamelijk vanuit de Afrikaanse en de Caribische diaspora, om die op een hele leuke, toffe, entertaining manier weer tot leven te brengen met verschillende producties. We zijn nu bezig met een novelreeks. Jij was natuurlijk bij de boeklaunch, bij het eerste boek. Dus die is pas in ieder geval beschikbaar gekomen. En daarnaast werken we nog aan allerlei andere producties van graphic novels, virtual reality experience en animaties. Nog veel meer wat er gaat komen.
Erg veel talent.
Het houdt me van de straat. Het houdt me van de straat.
Dat mag je zeggen.
Jij hebt het gezegd. Ik zal me er gewoon bij aansluiten dan.
En bekend ook van Married at First Sight.
Ja, klopt. Ja, dus daar ben ik de expert van Married at First Sight Match Your Mistake. Dus dat is de variant eigenlijk die gebaseerd is op de Australische versie. En die is dus te zien op Videoland. We hebben net het tweede seizoen opgenomen. Dus die zal waarschijnlijk ergens in september zal die te zien zijn.
Spannend.
Ja. Ja, en daar ben ik dus de rol als expert seksuoloog. En daarbij heb ik dus de kandidaten en de koppels om in het kader van seksualiteit, maar ook intimiteit en voornamelijk emotionele verbindenis, om daar met elkaar in contact te komen, jezelf te leren kennen en ook natuurlijk je nieuwe verse partner.
Oké, dus ik heb een boek gehoord, hè? Ik heb een tv-programma gehoord.
Ja.
En, maar je hebt ook een praktijk waar mensen terecht kunnen.
Ja, klopt. Ik heb ook mijn eigen praktijk. Dus daar kunnen mensen los van een zorgverzekeraar in het kader van coaching, lifestyle coaching, dus al die verschillende dingen die ik doe, komen allemaal bij elkaar bij de praktijk om daar eigenlijk hulp, ondersteuning te krijgen. Dus dat is een mogelijkheid. En daarnaast kan het ook met een zorgverzekering, maar dan is het via een andere praktijk waar ik dan eigenlijk als freelance werk. En daar kan je met de behulp van een verwijsbrief van de huisarts kan je ook hulp en ondersteuning krijgen.
Oké, en dan nu, waarom ik dus aan jou dacht bij die onderwerpen hechting en parentificatie. Mm-hmm. Want toen ik dus contact met jou opnam, toen had je zoiets van, tuurlijk weet ik dat, maar. Ja. En toen dacht ik, nee, volgens mij speelt dat gewoon een hele grote rol in elke relatie.
Ja, nee, dat klopt. En het is heel leuk dat je het zo vertelt. Want ik was inderdaad, ik zou niet zeggen dat ik er niet bewust van was, maar ik stond er niet bij stil. Omdat er zo verschillende factoren zijn die iemand eigenlijk vormt tot de persoon wie die is. Vanaf al van eigenlijk jonge kindertijd. En daarbij is hechting gewoon een enorm belangrijke factor. Dus ik hou er wel rekening mee. Maar ik neem het bijna aan als een gewoonte om daar rekening mee te houden. Dus dan kijk ik vaak nog naar andere factoren. Maar ja, het is gewoon van gigantisch belang.
Oké, dus, want ik gebruik woorden en ik leg helemaal nu niet goed uit wat ze betekenen. Dus het kan zijn dat andere mensen dat ook niet helemaal volgen. Wat is hechting?
Ja, dat is een hele goede vraag, want anders dan is de rest eigenlijk niet te volgen. Ik kan hechting eigenlijk zien als de manier, de wijze waarop je emotioneel verbonden bent en een band opbouwt met andere mensen om je heen. En voornamelijk met de mensen die jou ook zorg verlenen op het moment dat je eigenlijk heel erg jong bent. Dus in de meest reguliere gevallen zou je zeggen je ouders. En dan ga je dus eigenlijk kijken van nou, hoe is nou eigenlijk de band tussen jou en je ouders? Wat voor soort band is het? En voornamelijk kijk je dan hoe je als jong persoon zijnde, wanneer jij je behoeftes aangeeft. En als je natuurlijk heel klein bent, dan ja, kan je dat bijna niet anders doen dan door middel van te huilen. Of nou, ik weet niet welke vorm je allemaal kan bedenken als kleinkind. En dat je eigenlijk gaat kijken, hoe gaan mijn ouders er nou mee om? Als ik nou gil of krijs, dat ik pijn heb, op honger heb, op welke manier dan ook, hoe reageren ze op mij? En de hechting gaat er eigenlijk over dat als je op een veilige manier of een prettige manier bent gehecht, dat je ouders over het algemeen, dat is de betekenis dat als het een keertje niet goed gaat, dat je gelijk een probleem hebt in het kader van je hechting, maar dat ze eigenlijk op een hele fijne manier op je aansluiten. Dus wanneer je aangeeft dat je pijn hebt, dat je honger hebt, dat je een behoefte hebt, dat zij zorg voor jou dragen. Want je bent natuurlijk niet in staat om nog zelf voor jezelf te zorgen. Je ouders moeten dat doen in dat geval, of andere mensen die om je heen zijn. En wanneer dat dus op de juiste manier gebeurt, op een veilige, prettige manier, dan spreken we over eigenlijk een veilige hechting.
Mm-hmm. Maar goed, dat is dus één variant.
Ja.
Want wat als er een onveilige hechting is?
Ja, nou dat kan eigenlijk op verschillende manieren. Je hebt nog verschillende subtypes, maar even om het een beetje algemeen te houden. Het kan dus ook zo zijn dat je ouders, ik zeg even in dit geval even je ouders om het even wat makkelijker te houden, niet altijd adequaat omgaan met de behoeftes die je aangeeft. Dus wanneer jij aan het huilen bent als klein kindje in de wieg en je hebt honger en je moet een uur lang wachten tot er iemand naar je komt kijken. Nou, dan doe dat, ik zal bijna zeggen onbewust, maar ook op een bewuste manier, doe dat eigenlijk zoveel met jou als persoon zijnde, dat je eigenlijk het signaal krijgt van, hey, wanneer ik nou een bepaalde behoefte heb, mensen die voor mij zorg moeten dragen, reageren er eigenlijk niet op. Wat betekent dat dan eigenlijk voor jou als persoon zijnde? Ben je dan misschien niet belangrijk genoeg? Of moet jij andere manieren gaan bedenken of vinden om aan te geven aan anderen dat jij een bepaalde behoefte hebt? Nou, wanneer je dat dus op een langere termijn eigenlijk blijft doen, gaat het ervoor zorgen dat je, wanneer je wat ouder wordt, verschillende dingen gaat kunnen bedenken om maar aandacht en zorg te krijgen van de mensen om je heen.
Wauw. Fascinerend.
Ja, nu ik jouw gezicht zie, ja, inderdaad, dan denk ik, nou, ja, het is inderdaad best.
Ja, want, want de podcast heet dus over mensen met grenzen. En het gaat dus echt over het wel of niet voelen of aangeven van je grens. Mm-hmm. En de connectie met die hechting. Maar wat jij naar voren haalt is het waarom.
Ja, eigenlijk in de basis waar het, ik zal niet zeggen alleen maar mis kan gaan. Want het is natuurlijk makkelijker hebben over om de dingen als het niet lekker loopt. Mm-hmm. Want dat zie je vaak op verschillende facetten in je leven, zie je dat terugkomen. Maar ja, er gebeurt gewoon heel veel eigenlijk in zo'n periode, in zo'n tijd, dat je voornamelijk heel kwetsbaar bent. En voorheen dat we voornamelijk keken naar de jonge kindertijd, wanneer dat gebeurde, maar ook op latere leeftijd, wanneer je bepaalde dingen meemaakt, is dat van invloed op hoe jij je hecht eigenlijk in de band met de mensen om je heen, waar je een goede relatie mee zou willen opbouwen.
Ik vind het echt super interessant, want de reden dat ik dus dit onderwerp zo boeiend vind, is mm-hmm. omdat ik via de podcastpsycholoog had ik dus een podcast geluisterd over hechting en it was mind-blowing.
Boom.
En ja, en ik bleef maar opnieuw en opnieuw en opnieuw luisteren naar die aflevering, omdat het had dus heel veel eye-openers.
Aha.
Ja, het had heel veel eye-openers. Voorbeelden waarvan ik dacht, wauw, ik heb de mensen dit letterlijk horen zeggen.
Ah, dan ben ik wel heel erg nieuwsgierig.
Ja, ik zou hem zeker luisteren. Ja. Ik vind het een hele goede podcast. En wat ik ook, dus waarom ik zelf verder in wilde gaan op dat onderwerp, is omdat ik begreep ook heel veel niet, hè. Want het was letterlijk gewoon de eerste keer dat ik over dat onderwerp hoorde.
Ja.
En waar jij mij ook had getriggerd toen ik jou benaderde, was dat je zei van hoe je dus ook om kan gaan als iemand op een bepaalde manier gehecht is.
Ja.
Maar ik denk dat voordat we daar komen, dat het nog interessant is om te kijken van verschillende hechtingsvormen. We hebben veilig, mm-hmm. we hebben onveilig. En zijn er nog meer hechtingsvormen?
Ja, nou, los dat ik even alle termen specifiek omnoem. Mm-hmm. Ik denk dat het nog goed is om terug te komen waar we het net over hadden. In de ene situatie gaat het goed. Dus mm-hmm. laat maar zeggen, je ouders die reageren adequaat op de behoeftes die je aangeeft. Mm-hmm. Maar het zou dus ook kunnen zijn is dat je merkt dat je ouders heel erg wisselend kunnen reageren op jouw behoeftes. Dus dan leer je eigenlijk als kind zijnde dat je niet heel goed kan bouwen op degene waar je een goede band mee hebt. Want als jij weer een behoefte aangeeft, ja, wat gebeurt er dan? Komt iemand dan wel snel bij je kijken en krijg je de zorg, affectie, liefde of eten dat je nodig hebt? Of je geeft het weer aan en iemand denkt, ja, ik heb hier helemaal geen zin in en je moet weer vervolgens een uur of twee uur wachten. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat in de wijze hoe jij dan je hechting gaat ontwikkelen, dat je een beetje ambivalent wordt. Want je weet nou niet goed van, kan ik het nou wel of niet opbouwen?
Mm-hmm.
Maar de mensen die zorg voor jou dragen, het is niet alleen maar dat ze ervoor zorgen dat je wel of geen eten krijgt. Maar het gaat ook om een stukje affectie dat je krijgt. Dus wat kan je er nou eigenlijk doen als kind zijnde om ervoor te zorgen dat ja, de andere partij eigenlijk goed met jou omgaat of liefdevol is of jou eten geeft. En misschien nog even een bruggetje te maken.
Mm-hmm.
Als we vaak over hebben over hechting, gaan we een hele tijd terug vanuit de psychologie.
Mm-hmm.
En dan zijn er, ja, volgens mij is dat in de halfwege de vorige eeuw, zijn er heel veel onderzoeken naar gedaan. Of eigenlijk de eerste onderzoeken. Want way, way back voor onze generaties. Als we gingen kijken van hoe zorg ik nou eigenlijk tussen de band tussen ouders en kinderen, voornamelijk moeders en kinderen, was eigenlijk de overtuiging van nou een kind dat heeft gewoon fysieke warmte nodig, gewoon een bepaalde temperatuur en eten nodig. Want als je dat heb je nodig om te overleven. Wanneer je dat hebt, is het helemaal goed. Nou, toen kreeg je een aantal onderzoekers, die hebben hele, nou, nu is dat misschien ethisch niet helemaal verantwoord, hebben ze heel veel onderzoeken gedaan met aapjes. Ja, en wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben eigenlijk heel veel verschillende aapjes opgevoed. En die hebben ze in een kooi gezet toen ze heel klein waren. En hebben ze de gelegenheid gegeven om te kiezen tussen eten of geen eten. Nou, iedereen ging er gewoon vanuit dat je gewoon natuurlijk gaat voor je eten. Maar er waren heel veel aapjes dat nadat ze hadden gegeten, dat ze eigenlijk naar een soort van stoffen doekje op zoek gingen in de kooi. En daar het grootste gedeelte van de tijd mee doorbrachten. En tegenaan gingen liggen en een bepaald gevoel van warmte gingen krijgen. Dat vonden ze dus heel erg interessant van waar ligt het nou aan? Nou, dan ga ik heel veel stappen overslaan in het kader van de tijd.
Mm-hmm.
Toen hebben ze eigenlijk een onderzoek hebben ze gedaan van nou, als elke aapje nu twee opties krijgt. Twee surrogaatmoeders. De ene moeder, dat is qua fysieke vorm, geeft helemaal geen vorm van warmte en affectie. Maar dat geeft je wel melk. En de andere moeder geeft eigenlijk geen melk. Dus niet de basisbehoefte van eten. Maar wel met een zachte vacht en wat heel fijn is om aan te raken, te knuffelen en mee bezig te zijn. Nou, wat kreeg je dus? Dat het overgrote deel van de aapjes, eigenlijk alle aapjes, een merendeel van de dag zitten bij de zachte, lieve moeder. En alleen maar als ze eten nodig hadden, dat ze naar de andere moeder gingen. Waren ze klaar met eten, gingen ze weer terug. Zelf als ze uiteindelijk moesten kiezen van ik kan maar bij één moeder blijven, wel of niet, koos ze ervoor om bij de moeder te blijven die liefde gaf, in plaats van de moeder die eten gaf. Dus dat betekent eigenlijk dat in de basis, wij waarschijnlijk ook als mensen, dat je eerder het belangrijker vindt om die affectie te ervaren, de liefde en de warmte, dan dat je kiest voor eten. En dat zijn best wel helemaal toen ja, eigenlijk schokkende inzichten die we hebben gekregen. En die we nu nog steeds doorvoeren. Dus dat er veel meer nodig is om te overleven. En wat je nodig hebt als mens om contact te leggen met anderen. Kiezen mensen eerder voor liefde en warmte dan eten.
Ik heb het idee dat jij met dat verhaal dus eigenlijk ook verklapt wat mensen in relaties doen. Klopt dat?
Een beetje wel. Ja, het is een kleine sneak peek. Dus mensen zijn eigenlijk, we zijn sociale wezens. Dus ook op basis van het voorbeeld merk je dat moet je kiezen tussen eten of, ik zal het even zeggen, affectie / liefde. Kiezen voor dat andere stukje. Maar kiezen voor liefde en affectie, dat betekent voor veel verschillende mensen veel verschillende dingen. Want als jij als kind zijnde hebt geleerd dat je ouders van je behoren te houden, maar dat wanneer jij een wens hebt voor een behoefte voor liefde, zij daar eigenlijk niet op reageren, is dat hoe jij meekrijgt dat liefde is voor jou. Dus wanneer je op zoek bent naar liefde en iemand is bijvoorbeeld niet emotioneel beschikbaar, is dat iets wat je kan kennen vanuit jouw jeugd of vanuit jouw kindertijd. En is dat de wijze waarop je daarmee omgaat. En misschien ook de type partner die jij gaat zoeken. Dat is wat je kent.
Mindblowing. Ik wist niet hoe ik het anders moest zeggen. Dan ik dacht, ja, vind ik mindblowing. Vind ik heel erg mindblowing. Want eigenlijk zou dat... Maar ik maak nou een hele, hele uitgerekte conclusie ga ik voor je trekken.
Gewoon doen.
Maar dat betekent dus ook dat als je ouders hebt die bijvoorbeeld heel de dag vechten en ruzie maken, dat dat ook een comfort kan geven. Of dat het ook iets kan zijn waar je naar zoekt in een toekomstige relatie.
Op een bepaalde manier wel. Als je hem heel plat slaat, is dat denk ik wel wat er gebeurt. Want vaak dan hebben we de valkuil om te zeggen, nou, wat is eigenlijk normaal? Maar normaal wanneer je het vergelijkt met wie of met wat. Als dat hetgeen is wat gewoon voor jou bekend is en daarmee jouw norm wordt, hoeft het niet per se gezond te zijn, maar het is wel hetgeen wat je kent.
Ja.
Waardoor het voor jou wel normaal wordt. En dan ga je eigenlijk op zoek naar iets wat niet alleen maar normaal is, maar voornamelijk bekend is voor jou. En we hebben vaak de natuur en de neiging om dingen te doen die heel dicht bij ons staan, de dingen die wij kennen, want dat is veilig voor ons, dat kennen we. Ik denk dat we allemaal in ons leven kunnen herkennen dat wanneer je dingen moet doen die niet bekend zijn voor jou en je uit je comfortzone moet stappen, dat het vele malen lastiger is om daar toe te komen dan dat je gewoon maar doet, hoe destructief dat ook het kan zijn, terwijl je iets wel kent.
Dus kan je uit zo'n patroon stappen? Hè? Want dan heb je bijvoorbeeld, ik ken bijvoorbeeld iemand die vanuit de jeugd en een logica heeft moeten maken om het gedrag van een van de ouders te verklaren. Ja, wat ik als zeer bijzonder gedrag.
Ja, kijk, heel politiek correct.
Heel netjes. Ja. En wat mij opviel als ik daar dus kwam en de ouder vertoonde dat gedrag, dat iedereen, juist omdat ze allemaal vanaf jongs af aan daarmee geconfronteerd waren, iedereen had daar een hele, ja, volgzame reactie in. Maar voor mij was het onbekend.
Ja.
Dus toen die persoon bijvoorbeeld tegen mij begon te schreeuwen, begon ik dus gewoon te lachen. Omdat ik kon mij dus niet voorstellen dat
de rest dat accepteert. En
ja, ik maar gewoon überhaupt van, hé, ik ben volwassen, waarom schreeuwt die persoon me? Dus ik begon gewoon te lachen. En iedereen kreeg een halve hartverzwakking.
Ja.
Ik snap dat zij daarmee zijn opgegroeid. Waardoor zij
dat voor hen normaal is geworden, hoe en dysfunctioneel dan ook kan zijn. Ja.
En voor mij, om daar als enige te zitten van, hey, jij bent niet normaal hoor, met dit gedrag, tegen wie praat je? Nou, sowieso bij die persoon zelf gingen de oren helemaal zo. Maar iedereen in de kamer ook van,
wat gebeurt er nu? Ja,
ja, en ik had echt zoiets van, wat wil je doen dan? Wil je me slaan? Wat, ik ben niet bang voor je hoor. Ja. Als je denkt dat ik de politie niet bel als jij me aanraakt, heb je het echt mis. Ja. Alleen, omdat ik volwassen was, terwijl dat, zullen we treiteren? Ik noem het treiteren. Terwijl dat treitergedrag plaatsvond, ik had dus die angst niet die je misschien als kind hebt.
Ja.
En zo zag je eigenlijk, zag ik dus heel vroeg in die connectie van, hey, waarom reageer jij hier niet op? Of waarom, ik kom uit een hele andere gezinssituatie.
Juist. Ja. Maar moet je voorstellen dat je dus in die andere gezinssituatie was opgegroeid. Gewend bent dat er op die manier tegen jou geschreeuwd wordt en gedaan wordt. Door de persoon die van je houdt en om je geeft.
Ja.
Dan is het niet heel erg gek om te bedenken, is dat hoe naargevoel het ook eigenlijk oplevert, heb je eventueel een nieuwe potentiële partner die soortgelijk gedrag vertoont. Heb je ergens iets van, ja, maar dit ken ik toch? Dit voelt bekend, dit voelt, nou, normaal zou ik niet zeggen, maar het komt eigenlijk heel erg dicht bij huis. Want dat is in ieder geval de wijze waarop je het altijd al hebt meegemaakt.
Ja. Weet je dat toen der tijd, en dat is echt wel heel erg lang geleden wat ik nu vertel hoor, maar toen der tijd had ik dus totaal geen weet van dit onderwerp. Het enige wat ik dacht was, nou, wat heb jij nou weer? Wat is er met iedereen? Wat is dit voor raars? Ja. En nu, want ik hoorde die dingen aan van, ja, en de andere partner werd dus opgehemeld van, oh, die is fantastisch, want die kan die abuse aan.
Ja.
Maar als jij opgroeit en dat heb je als logica aan moeten nemen, want je moet logica voor jezelf maken als kind.
Ja.
En je komt vervolgens in een relatie waarin je eigenlijk helemaal niks hebt.
Mm-hmm.
Dus die hele spanning is er niet. Ja, daar hou ik gewoon niet van.
Ja.
Dat
zeg je
saai.
Eigenlijk, maar dit klopt toch niet? Ja, krijg je zo'n stemming te horen van, dit hoort toch niet zo te gaan?
Ja. Dit is geen ware liefde. Het werd letterlijk ware liefde genoemd.
Ja.
En de grap is, momenteel is die persoon dus inderdaad met iemand die... Die relatie lijkt dus veel meer op wat er gewend was.
Ja, en daarom is het dus zo erg moeilijk om deze patronen te doorbreken. Het is zeker niet onmogelijk, hè? Maar het is zo erg moeilijk omdat je het... Je kan bijna zeggen, je krijgt... Nou, niet bijna. Je krijgt vanaf de wieg krijg je het mee. Dus als dat net zo overtuigend is als eigenlijk de lucht is blauw... en eigenlijk andere dingen die jij voor feitelijk aanneemt... Ja, dan is het heel erg onnatuurlijk als iemand van buiten komt... tegen jou zegt, ja, maar zo ervaar je dit altijd. Zo kijk je ernaar. Maar is eigenlijk helemaal niet zo oké. Nou, dat is best een lastige
is me niet gelukt.
Dynamiek eigenlijk, ja. Om daarin te komen. Omdat het dan iets externs is. En vaak is het nodig dat iemand zelf tot een bepaald inzicht komt. Ook al weet je nog niet hoe. Maar wel dat je gevoel hebt van, hey, dit gebeurt me eigenlijk altijd. En ik weet nog niet hoe. Maar ik wil het wel veranderen. En dan krijg je dus eigenlijk de mogelijkheid om daarmee aan de slag te gaan. En beetje bij beetje die inzichten ook te gaan leren vertalen naar ander gedrag.
Dat is heel lastig eigenlijk wat je zegt. Want ja. Dat betekent dat je... Want het is niet, ik denk niet dat iemand niet doorheeft dat het niet klopt. Mm-hmm. Maar ik weet niet of iemand doorheeft dat die persoon er zelf invloed op heeft om te kunnen veranderen.
Ja.
We praten over iemand zijn normaal.
Ja, en daarom is het ook zo moeilijk. En kan je er als buitenstaander kan je er heel veel van vinden eigenlijk. Maar dan krijgen we weer, wat is er normaal? Ja, je kan het beste wensen misschien voor een van je beste vriendinnen. Maar als zij kiezen voor een partner, een relatie of een bepaalde omgang. Ja. Ja, je kan lullen tot je ons weegt.
Ja.
Dus daarom is het heel belangrijk voor mensen zelf. Is dat wanneer zij tegen een muur aanlopen. Hoe vaak dat ook dan mag gebeuren. Als een persoon zelf tot het punt komt van, ik weet nog niet hoe, maar ik wil nu dat er iets gaat veranderen. En waarschijnlijk hoor je dat ook wel vaak in je omgeving. Dat mensen zeggen, ja, ik kies zelf steeds dezelfde soort type partner. Ik kom elke keer in een soort gelijke relatie. Dit overkomt me steeds en ik wil toch graag wat anders. En soms zeg je met je hoofd dat je het ene wil, maar in je gedrag en qua behoeftes heb je misschien ergens anders behoefte aan. En als die twee dingen niet in lijn zijn met elkaar, ja, dan krijg je elke keer dat je in hetzelfde patroon terechtkomt. Dus totdat het eigenlijk gebeurt en een persoon zegt van, nu wil ik er echt uitkomen en nu wil ik het anders doen. Dan kan je met jezelf aan de slag gaan.
Weet je dat ik onlangs, nou onlangs was trouwens niet zo onlangs, maar ik had een periode dat ik met iemand omging die constant eigenlijk hetzelfde rondje aan het maken was. Mm-hmm. En op een gegeven moment ging er een knop in mijn hoofd om van, ik kan dit niet meer aanhoren. Ik kan het niet meer aanhoren of je doet er wat aan.
Ja, laat me rust.
Ja, één van de twee, maar ik kan dit niet meer aanhoren. Ja. Ik zelf heb geen vent en dan moet ik aanhoren hoe jij vent. Ik kon het gewoon niet meer aan. Want ik had bijna zoiets van, oh mijn god, het lijkt wel alsof ik in die relatie zit nu.
Ja, het is heel intens, ja.
Ja, ik vond dat heel lastig. En uiteindelijk heb ik het dus ook afgekapt. Mm. Omdat ik gewoon... Ik
had er meer last van dat het je wat opleverde. Ja. Ja.
Ik had er last van. Maar het werd ook... De logica ontschoot me ook. Dus ik kon er geen... En dat heeft weer met mijn opvoeding te maken. Mm-hmm. Nee, dat realiseer ik me. Gewoon heel duidelijk realiseer ik me dat. Maar omdat mijn vader... was heel logisch. Heel logisch. Daar had ik het toevallig gisteren of eergisteren met mijn zus over. Dat alles moest logisch zijn. Logisch, logisch, logisch. Ik dacht ook, oké, daar heb jij dat van. Duidelijk. Ik snap hem nu. Ik heb het nooit geweten dat ik het daarvan had. Maar ik kan dus niet te lang, te vaak onlogische dingen aankijken.
Mm-hmm.
Daar heb ik moeite mee.
Snap ik, ja.
Ja, daar heb ik gewoon moeite mee. Dus voor mij om naast een situatie te staan die onlogisch is...
Voor jou onlogisch.
Voor mij, ja. Voor mij onlogisch. Ja. Maar het is precies wat je zegt. Het is maar wat je kent en wat je wilt.
Ja.
En dat is prima als dat is wat je wil. Alleen dan moet ik ook een keus maken.
Voor jezelf kiezen wat jij wilt en wat jij nodig hebt.
Ja.
Ja. En ik denk, kijk, de basis ook heel vaak in... niet alleen maar in romantische relaties, maar... net als je het gaat vergelijken met de aapjes. We hebben allemaal die intrinsieke primaire behoefte aan liefde en aan affectie. Alleen, ja, wat dan die liefde is en hoe je dat kan geven en ontvangen... Ja, dat verschilt dan weer heel erg per persoon. En dat maakt het heel erg lastig. Het is fijn dat we ook niet allemaal hetzelfde zijn. Dan zouden we allemaal dezelfde soort type partner hebben... los van uiterlijk, maar qua ja, soort van archetype. Wat moet dan iemand zijn en wat moeten ze voor eigenschappen hebben en doen? Dus het is fijn dat we allemaal heel erg divers zijn. Alleen de basis is, we all need love. En hoe je dat dan kan ontvangen op een manier dat je daar eigenlijk beter van wordt en opleeft. Zodat het eigenlijk in een natuurlijke balans eigenlijk is. Ja, dat is gewoon de uitdaging. Waarschijnlijk ken je mensen om je heen die partners hebben waarvan de andere partner heel erg controlerend kan zijn. En wil weten wat de ander aan het doen is. En constant verantwoording moeten achterdragen. Omdat de ander misschien bang is dat de ander vreemd gaat. Of wat er ook allemaal achter kan zitten qua bagage. Die kan die partner hebben die denkt van ja, maar hij houdt toch van me. Daarom maakt hij zich heel veel zorgen om mij. Daarom wil hij weten wat ik doe. Want dat is de manier hoe hij zijn liefde uit. Ja, maar als je dat altijd kent en je krijgt misschien daarna een andere relatie. En die persoon, zal ik het even heel ongechargeerd zeggen, ga er wat gezonder mee om. En die geeft je de ruimte en de vrijheid. En die zegt van nee, ik vertrouw je eigenlijk gewoon. En als ik het gevoel heb dat er wat is, dat je het gewoon met me kan bespreken. Nou, dan is het niet gek dat iemand kortsluiting krijgt. Denk je, ja, maar hallo, ben je dan niet met me bezig of zo op de dag? En ik ben wel met jou bezig. Waarom stuur je me geen berichtje? Waarop? Dus we maken dingen zelf logisch. Maar ons brein en ons hart die staan heel vaak niet op één lijn. En dan krijg je dus heel veel kortsluiting van wat hebben we daadwerkelijk nodig? Waar heb je behoefte aan? En wat is het gedrag wat je eigenlijk zelf vertoont? En met welk gedrag van de ander accepteer je? En dat is vaak chaos.
Ja, dan zal het druk zijn in de praktijk.
Het is druk. En wat je ook krijgt, want nu hebben we natuurlijk een beetje twee uitersten. Voor als iets helemaal niet gaat of als iets wel wat lekkerder gaat. En wat ik dus ook heel vaak in de praktijk zie, helemaal als we dan hebben over relatietherapie. Specifiek dan partners die komen, welke fase je dan ook zit. Is dat het heel erg belangrijk is om niet alleen maar de ander, maar voornamelijk jezelf te leren kennen. Want als je zelf dus niet bewust van bent van welke manieren jij graag liefde wil geven en liefde wil ontvangen, dan wordt het heel erg lastig om eigenlijk aan te sluiten bij de ander. Want we hebben vaak de overtuiging dat de ander wel gedachten kan lezen, dat de ander in je hart kan kijken, want je bent toch een partner, dus je moet toch gewoon precies wel weten wat ik nodig heb en waar ik behoefte aan heb. Ja, dat is heel erg leuk, maar als je het zelf niet weet, verwachten we wel dat de ander het weet. Dus er is enerzijds een stukje zelfinzicht nodig. Niet alleen maar wat goed gaat, maar ook waar je tegenaan loopt. En daarmee kan je eigenlijk een koppeling maken met je partner. Dus wanneer jij zelf weet wat je nodig hebt en waar je behoefte aan hebt, en weet hoe dat zit bij je partner, dan kan je eigenlijk tot elkaar komen. En dan hoef je niet per se gelijk al je trauma's en al je problemen opgelost te hebben. Maar dan weet je wel waar kan je dan rekening mee houden. Als iemand heel erg gevoel van afhankelijkheid gaat vertonen en heel erg nodig hebt dat eigenlijk je partner gaat helpen om jouw emoties te reguleren, dan kan je zeggen, ja, maar dat is jouw trauma en dat komt bij jou vandaan, dus los het maar op. Maar als je soms wat meer inzicht krijgt waar dat bij de ander vandaan komt, kan je er soms wat meer rekening mee houden. En dan heb je misschien wat meer buffer. En dan kan iemand daar tegelijkertijd aan werken van, oké, dit werkt niet zo goed voor je partner en voor jullie dynamiek. Maar hoe kunnen we dan wel vorm gaan geven dat je er alle twee op een manier mee omgaat, dat je er prettig bij voelt. En dat zijn vaak de dingen die uiteindelijk in dat hele traject van relatietherapie naar boven kunnen komen. Dat je jezelf gaat leren kennen, je partner gaat leren kennen en gelijk gaat kijken van, nee, maar is er dan een manier, want dat is altijd nog maar de vraag of dat het wel kan, kan je dat nou samenbrengen op een manier dat het voor beide werkt?
En hoe verhoudt dit zich tot het thema grenzen?
Omdat de grenzen die er eigenlijk bij aankomen, het feit dat de ene een bepaalde behoefte heeft, kan misschien voortkomen uit een stukje onveilige hechting in de breedste zin van het woord. Kan ik bijvoorbeeld, als ik ongeveilig gehecht ben, kan ik een bepaalde behoefte hebben dat jij op een bepaalde manier liefde toont naar mij toe?
Juist.
Dat kan mijn behoefte zijn.
Ja.
Maar daarmee kan ik wel met de manier hoe ik dat uit en hoe ik daar behoefte aan heb, hoeft dat helemaal niet aan te sluiten bij jou. Kan jij zeggen van ja, dat is leuk, ik wil je wel op een bepaalde manier tegemoetkomen. Maar ga ik het doen op de manier dat jij wil, dan ga ik over mijn grens heen.
Ja, ja, ja.
En dat is wat er dan dus vaker kan gebeuren, dat je bijna van de ander vraagt om over de grenzen van zichzelf heen te gaan. Omdat jij een bepaalde behoefte hebt.
Ja. Nou, heel toevallig heb ik dit pas geleden meegemaakt.
Vertel.
Ik had inderdaad iemand had contact met mij opgenomen dat en was heel verbaal over de dienstbehoefte. En dat kwam totaal niet overeen met hoe ik ergens in stond. Dus het voelde voor mij, ik ga niet zeggen dat het zo is, maar het voelde voor mij heel erg van, het moet nu zo en het moet nu zo. En het, laten we zeggen, ik moest die persoon helpen, maar het moest heel erg in een stramien.
Op basis van de behoeften van de ander.
Ja. En dat werd wel verbaal uitgesproken, maar dat maakte dat ik me heel, weet je, alsof iemand me met een touw had vastgebonden van, oké, ik moet nu zo helpen en ik moet nu zo helpen. En toen dacht ik, ja, maar dat past helemaal niet. Dat wil ik helemaal niet. Ja.
Wat heb je toen gedaan? Dan ben ik wel benieuwd.
Ik heb het niet gedaan. Mede ook omdat ik er gewoon simpelweg geen tijd voor had. En omdat het paste gewoon echt niet bij me. Echt niet. Ik kan, mijn manier van helpen is dat ik je help inzien hoe je het zelf kan doen. En dus een adviserende rol. En dat is ook altijd wat ik in mijn carrière, ik heb altijd een adviserende rol gehad.
Ja.
Ik kan niet verder gaan, hè, dus, want ik vind dat je vrije wil hebt gekregen van je schepper. Dus ik kan zo ver gaan als adviseren. Of niet eens adviseren, maar misschien je erop attenderen. Van, goh, kijk, dit is wat ik zie. That's it. En daarna laat ik het aan jou om erover na te denken. Om er wel of niet iets mee te doen. Maar dat is het. Meer ga ik niet doen, want I'm not going to intervene in your life path. It's yours.
Ja.
En nou, hier was het meer begeleiding en dagelijks contact. Maar daar heb ik allemaal geen tijd voor. En op een gegeven moment heb ik dat ook aangegeven. En toen werd het nog intenser. En uiteindelijk heb ik het gewoon losgelaten. Ik heb gezegd, ik heb hier geen tijd voor. Punt.
Ja.
Want het voelde alsof het mijn vrije wil aan het aantasten was. Maar ook mij als persoon van, hey, ik vind dit een goede, hè, wie er ook bij me komt, ook al kom je bij mij als voor therapie of wat dan ook, ik zal je nooit zeggen wat je moet doen.
Ja.
Nooit. Ik zeg wel van, goh, waarom heb je stress? Je mag het zelf gaan verwoorden.
Doe maar, ja.
En ook al weet ik welke kant het gesprek op gaat, goh, is dat een handige keus? Past deze keus bij jou?
Ja.
Is dit iets wat je voort wil zetten?
Ja. Dus wat je dan eigenlijk krijgt als ik je zo hoor, is dat de behoeftes die jij hebt in de band die je met iemand anders hebt, zij dat professioneel, in dit geval is het wat meer professioneel kader.
Heeft. Nee, was niet per se.
Persoonlijk ook.
Ja, een stukje, het was persoonlijk.
Dat is nog fijner, zit er nog meer emotionele lading aan. Maar had je dus een specifieke behoefte van, dit is hetgeen wat ik eigenlijk wil geven, dit is hetgeen wat ik kan ontvangen, in een bepaald kader. En dat sloot niet aan bij de behoeftes van de ander.
Ja.
En dan krijg je, ja, begrijpelijk dat het dan niet werkt. Maar we kunnen het enerzijds koppelen aan een stukje hechting. Maar we kunnen ook gewoon kijken van, hoe communiceer je dan eigenlijk daarover? Want wat ik bij jou in het begin hoor, is dat je eigenlijk al vanaf het begin merkt van, hey, het voelt eigenlijk niet lekker. En ik heb het gevoel dat ik een soort van aan een touw word vastgebonden. Maar in hoeverre weet de andere persoon dat het zoveel impact op je heeft? Want vaak krijgen we dan dat er een dynamiek ontstaat. Dus dat we allerlei dingen intern gaan doen. Beleven, of je ligt er s'nachts wakker van, of ik wil dat niet, of dat, hoe ga ik dat terugsturen, of misschien begin je wel toch een beetje mee te geven aan de behoeftes van de ander, terwijl je dat eigenlijk al doet met een bepaalde vorm van weerstand.
Nee, ik ben niet erin meegegaan. Ik denk dat, als ik zo eerlijk ben, dat mijn eerste reactie was gewoon loslaten. Dat was mijn reactie was gewoon, oké, afstand en loslaten. Ja. En nog meer afstand en loslaten. Maar dat was omdat ik niet begreep wat er gebeurde.
En als je nu terugkijkt en weet wat er gebeurde, zou je dan dezelfde stappen doorlopen? Of zou je er iets anders in doen? Of tussenstapjes nemen?
Hoe je op all up in Angelique nou?
Ja.
That's all me what you doing!
Dat is toch wel leuk, hoor.
Kijk, ik begrijp wat er gebeurde, ik had het gewoon niet door. Ik had niet door wat er gebeurde, ook al had ik wel een gevoel van, maar ik had niet door
wat je precies
werd, ja, dat het
werd getriggerd.
Ja, dus nee, ik zeg het niet goed. Ik had het wel door, maar ik wist nog niet hoe ik ermee om moest gaan.
Juist.
Ja. Dus, en dat was een thema. Want dat gebeurde een paar keertjes, gebeurde het achter elkaar. Mm-hmm. Dat ik dacht van, oké, dit vind ik niet leuk. Maar zoals, dat weet jij niet, Priscilla in de podcast over triggers al zei van, Angelique, waarom waarschuw je zoveel? Mm-hmm. En dat is schijnbaar nog steeds een thema. Ondanks dat ik Priscilla al bijna een jaar geleden
had. Ja. Absoluut thema. Ja,
ja, het blijft. Ik moet er constant op letten dat ik niet te veel waarschuw. En dat ik er sneller consequenties aan bind.
Ja. En dat is vaak, en dat is ook soms met een stukje wijze van zeggen opvoeding. Weet je, waarschuwen is één. Maar wat voor consequentie hangt er vast als iemand over jouw grens heen gaat? Want je geeft eigenlijk iets aan van hier is mijn grens. Ik heb een bepaalde behoefte, voorkeur of ik vind iets niet prettig. Ja, het waarschuwen is één. En dan hoop je dat mensen daar een bepaalde vorm rekening mee houden hoe jij naar de wereld kijkt.
Want je denkt, ik geef iets aan. Bij waarschuwing 2 kwam de slipper naar mijn hoofd, hoor.
Ja.
Maar, dat is maar ook opvoeding.
Ja. Maar misschien is dat ook bewust dat je daarom dingen dus ook heel erg anders doet. Want ja, dat heeft ook een bepaalde impact op je gehad. Dus je denkt, hey, ik ga het vervolgens op een andere manier doen. Maar als iemand niet weet, en dat bedoel, je hebt je dochter. Je weet met opvoeden wat er gebeurt als je zegt, hey, dit mag niet. Maar er zit geen consequentie aan vast. Ja, wat dan? Dat is geen reden dat je niet een tweede of een derde keer kan proberen. Maar als je vervolgens zegt, hey, dit is een waarschuwing. Gebeurt het nog een keer, dan X, Y of Z. Nou, en dan is het in het kader van consequent zijn, wanneer dat ook weer gebeurt. Laat dan ook X, Y of Z gebeuren. Want dan kan je op een bepaalde manier gedrag aanleren bij iemand. Of gedrag afleren. Want dan weet ze, oké, nou, dan kies je er zelf voor. Wil je volgende keer weer X, Y of Z? Prima, dan moet je het gewoon blijven doen. Wil je dat niet? Misschien moet je dan toch naar mijn grens luisteren. En dan krijg je dus dat je een bepaald gedrag van mensen kan gaan sturen. Want het is niet per se manipuleren, maar dan leer je eigenlijk mensen, net zoals je dat ook doet met opvoeding met kinderen, tot hier is eigenlijk mijn grens, dit vind ik fijn. Je hebt nog steeds wat je zegt, je volledige zelfbeschikking, je vrije wil wat je wel of niet doet, ik ga je niet in beperken. Dit is mijn grens, ga je er overheen, dan is dat aan jou, maar dan heeft dat wel consequenties. Ga je er niet overheen, helemaal prima, dan houden we een bepaalde verstandhouding.
Maar Steven, want nu ga ik hem terugzetten naar relaties.
Ja.
Dus wat lastig is, denk ik, in relaties, is dat vaak mensen niet bijvoorbeeld die consequentie durven. Die stap voor die consequentie durven te leggen. Klopt. Of te zetten. Een stap zetten, ja.
Uit angst. Angst om hetgeen wat ze wel krijgen, die vorm van liefde of affectie, als dat er überhaupt mag zijn, om dat kwijt te raken. En als je weer gaat kijken naar die aapjes, als je moet kiezen tussen eten en die vorm van liefde, waar kiezen we voor? Voor die vorm van liefde.
Ja.
En het kan natuurlijk ook wat genuanceerder. Hè? Want ook vaak in relaties is het niet zozeer als je ergens botst, dat je gelijk moet zeggen, hey, dit vind ik niet fijn. Als je dit niet doet, dan gaan we uit elkaar, hoef ik je nooit meer te zien. Maar je kan wel in kleinere stappen herhaaldelijk aangeven waar je tegenaan loopt. En dan kan je daar een gesprek over hebben. Maar, want je kan, behalve dat je kan aangeven, alleen, hey, dit is mijn grens. Je kan ook iemand meegeven, hangt even van de dynamiek of van de situatie.
Ja?
Waarom jij je voelt zoals dat jij je voelt en waar dat vandaan komt.
Wat ik grappig vind, het doet me dus denken aan een verhaal. Waarin ik dat dus had gezegd van, nou weet je, dat moet je aangeven en zo. Maar wat als die ander niet luistert?
Dat is het aan de ander, toch?
Ja. Ja, dus ja. Precies wat je zegt, je geeft het aan. En als de ander zegt van, nou, dan rot je toch op. Even heel...
Ja,
ja.
Ja, maar dan is het eigenlijk ook om te beseffen dat je dan een bepaalde band met iemand in stand wil houden. Mm-hmm. Of uit wil bouwen, die letterlijk, ik zal het even heel plat zeggen, scheid heeft aan jouw grenzen en scheid heeft aan jouw behoeftes. Is dat de persoon die je dan koste wat het kost mee in verbinding wil blijven? En dan krijg je eigenlijk dat stukje dynamiek in hoeverre ga jij gedrag vertonen, wat zorgt voor een gezond gedrag voor jou? Of ga je zeggen, nee, dadelijk als hij dat zegt, dan wil ik toch bij hem blijven.
Mm-hmm.
Want wanneer je dat tweede zegt, dan ben je net zo dysfunctioneel bezig als de persoon die eigenlijk volledig over je grens heen gaat. Alleen dan hou je elkaar vervolgens in stand.
Oeh. Pittig.
Is het zeker.
Heel pittig.
Ja. En ook omdat heel veel van de thema's die we nu bespreken, het gebeurt gewoon heel vaak. En je voelt heel veel dingen. Maar de koppeling te maken tussen wat je nou eigenlijk doet, wat je voelt en hetgeen wat je denkt, om die op een juiste manier met elkaar te verbinden, dat is een behoorlijke uitdaging. En vaak dan lopen we tegen een van die verschillende thema's aan. Soms hetgeen wat je voelt, soms wat je denkt of soms hetgeen wat je doet. Maar om dan eigenlijk koppeling te maken waar dat allemaal mee te maken heeft. Ja,
ja, want ik kan me, dus ik vind hem sowieso vind ik hem heel pittig. Maar ik kan me dus ook voorstellen, inderdaad, als je echt een heel leven samen opbouwt. Mm-hmm. En er dan zulk gedrag komt van een van beide partners. Ja, dan is er ook nog eens heel veel te verliezen.
Zeker. Maar er is ook heel veel te winnen. En voornamelijk winnen voor jezelf. En dat betekent niet dat alles egocentrisch moet zijn. Maar of je nou in een dynamiek ziet met of zonder kinderen of met een partner bij elkaar. De basis zou heel fijn zijn. Zal niet zeggen dat het moet. Want dat ga ik niet zeggen dat het moet op mijn manier. Maar dat je ervoor kiest dat jij je leven gaat inrichten op een manier die liefdevol en fijn is voor jezelf. Alleen soms dan hebben we het idee dat we ervoor kiezen dat ons leven moeten inrichten met een specifiek persoon. En daar liefde uit halen in de plaats dat je gewoon liefde wil ontvangen en halen. Liefde voor jezelf. Dat jij dat gevoel kan hebben, hey, ik doe dit want ik wil een gelukkig leven leiden. Ik wil in mijn kracht staan. Ik wil plezier hebben. Ik wil mezelf ontwikkelen. En de mensen en de personen die daarbij passen, die kunnen verder met je mee in jouw reis. Maar als je mensen laat aansluiten die eigenlijk ervoor zorgen dat je de andere kant op gaat, nou, dan ben jij degene die zelf verantwoordelijk ervoor is dat je die personen in je leven houdt.
Zo pittig hoor.
Ja.
Ja. Ja.
Maar daarom blijven heel veel mensen
scherper
ook in een
kantjes hoor. Steven heeft scherper kantjes. Nee, je hebt absoluut gelijk hoor. Ik ben het er helemaal mee eens. En ik kan me voorstellen dat mensen dat lastig vinden.
Het is een reden eigenlijk wat je zegt. Waarom zoveel mensen daar moeite mee hebben. Want het is verschrikkelijk moeilijk. Want aan de ene kant ben je bezig in het hier en nu. Met een dynamiek die je bijvoorbeeld hebt met een partner. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk connected met allerlei dingen die je al jarenlang of in voorgaande relaties, in dynamieken met eventueel je ouders, broers en zussen, andere familieleden, allemaal al heb ervaren. Nou, dat komt allemaal bij elkaar. Dan heb je opeens een bepaalde behoefte. En dat komt tot uiting met mogelijk je huidige partner. Dus ja, het is heel lastig om dat gewoon opeens los te koppelen en te zeggen, nou weet je wat, dit is dysfunctioneel, dit werkt niet voor mij, laat het maar op een andere manier doen. Maar wil je een andere uitkomst, dan zal je ook in het voortraject er wat anders in moeten stoppen. En dat is hetgeen waar mensen vaak tegenaan lopen. Je wil wel graag een verandering. Je wil een andere uitkomst. En ik wil wel heel graag wel lekker hetzelfde blijven doen en doen wat ik altijd al deed. Ja, dat werkt niet.
Wat ik eigenlijk hoor zeggen is enerzijds kijk hoe jij zelf dus gehecht bent.
Ja, zeker.
Eventueel kan je ook kijken hoe de ander gehecht is en in hoeverre je daarin begrip kan tonen, maar wel met grenzen. Mm-hmm. Om zo die relatie in balans te houden. Zeg ik dat
mooi verwoord.
Ik heb echt mijn best gedaan.
Het is ook helemaal gelukt.
Ja, ik heb echt mijn best gedaan. En ga ik toch nog aan je vragen. Hè? Dus we hebben het gehad over veilige hechting en onveilige hechting. De basisbehoeften van een mens, hè, dat we toch neigen of kiezen voor die liefde. Maar ik zou toch nog een aantal hechtingstijlen willen doornemen met je. Nou, spannend. We hebben het al over de veilige hechting gehad, maar ik ga je toch vragen. Hoe herken je het als iemand veilig gehecht is?
Wanneer iemand veilig gehecht is, dan merk je eigenlijk dat iemand op een, ja, hoe zou ik dat eigenlijk? Dat is eigenlijk een hele goede vraag. Het is eigenlijk een standaardvraag. Eigenlijk de manier dat iemand op een veilige, gestructureerde manier liefde kan ontgeven en ontvangen. En ook bij kinderen zie je dat bijvoorbeeld als de ouder weggaat of vertrekt, dat ze daar op een natuurlijke manier op reageren. Dus in het begin zijn ze even van slag, maar daarna komt het vervolgens weer goed, omdat ze het vertrouwen hebben dat de ouder later wel weer terugkomt.
Dus is vertrouwen daar een keyword?
Ja, eigenlijk wel. En vertrouwen. En niet alleen maar gewoon de overtuiging hebben. Maar eigenlijk ook omdat je hebt geleerd door middel van vallen en opstaan. Op basis van de vorige ervaringen. Hoe het eigenlijk in de toekomst mogelijk kan gaan. Omdat wanneer de ouder wegkomt en de ouder weer terugkomt. De eerste keer ben je bang, hij komt niet meer terug. Nou is het 20 keer gebeurd dat elke keer wanneer hij weggaat. En je over 5 minuten weer terug is. Op een gegeven moment heb je zoiets van, nou, hij gaat weg. Maar de kans is groot dat hij wel weer gewoon weer terugkomt. Want dat is eigenlijk hier voor één ook gebeurd.
Ik zei laatst tegen een vriendin van me, ze was weggegaan. Ik zeg, oeh, heb je tegen je baby gezegd? Mm-hmm. Ja, nee, ik heb het 1 keertje gezegd. Ik zeg, oeh, probleem. Probleem.
Ja. Probleem, probleem, probleem.
En toen heb ik haar gezegd, speel kiekeboe met hem.
Oh.
Wist je dat niet?
Nee, dat is eigenlijk mooi. Nee, nu je het zegt.
Maar ja, daar is kiekeboe gaat... voor.
Kijk.
Ik zie je
heb
niet.
Heb ik helemaal niet doorgehad.
Maar je bent er wel. Je komt terug. Ook al zie ik mama nu niet, ze komt wel terug.
Ja.
Ja, daar is kiekeboe voor.
Wow.
Ja.
Kijk, dan snap ik altijd inderdaad wat ik met mijn kids deed. Heeft geholpen.
Ja.
Ja. Stond er niet bij stil.
Ja, ja, ja. En al die spelletjes hebben... je hebt bijvoorbeeld... Maar weet ik veel, ik dacht 5 maanden of zo. Heb je tralaatje. En dan dat hè? Ken je dat liedje? Mm-hmm. Tralaatje. Dat is omdat ze op die leeftijd die pols ontwikkelen. Dat is pas precies bij die leeftijd die beweging.
Oké.
Okay. En dan heb je bijvoorbeeld... Voor de Surinamers dan pini pini kassi.
Ja.
En dan heb je deze beweging. Dat je met je
wijsvinger...
Die wijsvinger en die duim.
Dat je ze samen kan...
Knijpen. Ja.
Ah.
Ja, al die spelletjes hebben een functie.
Dat is toch heerlijk om te weten. Nee, maar die had ik niet bij stilgestaan. Niet bij allemaal, zeker.
Ja, dus dat was mijn advies ook aan haar. Van je moet kiekeboe met hem gaan spelen. En echt gaan communiceren... Mama komt terug. Ja. Wat er ook gebeurt, mama komt terug.
Ja. En dan krijg je dus dat in het begin het kind wat onwennig is en wat gefrustreerd is. Maar door middel van leren en ervaren merk je op een gegeven moment dat het gewoon rustig wordt. Want je hebt het vertrouwen door middel van ervaringen dat je weet, het komt uiteindelijk wel weer goed. En wanneer ik een bepaalde behoefte heb, is er een persoon die van me houdt, die op me geeft, waar ik mee verbonden ben, die daar zo snel mogelijk of in ieder geval in een oké tijd op zal reageren.
Oké, en dan gaan we nu naar een veilige volwassene.
Ja.
Hoe herken je die dan?
Nou, eigenlijk het soortgelijke patroon dat zich eigenlijk doortrekt. Dus dat wanneer je een bepaalde verstandhouding hebt, en dat zie je ook in liefdesrelaties, is dat iemand op verschillende manieren zijn liefde kan uiten, ook ontvangen, maar eigenlijk een bepaalde basisvertrouwen heeft dat het goed zit en dat het oké komt. Dat je durft te vertrouwen op de ander, dat de ander op de juiste manier met jouw behoeftes omgaat. En dat de ander vaak ook de juiste moeite doet om met de behoeftes van de ander om te gaan.
Oké. Ja, mevrouw, de graat de hersenen gaan weer.
Ja.
Ik had bijvoorbeeld een keer een vriend die tegen mij zei van... Ja, zijn partner was vreemd gegaan. En toen zei hij... Ja, Angelique, wat als dit weer in de toekomst gebeurt? En toen zei ik... Ja, daar heb je geen controle over. Mm-hmm. Maar waar je wel controle over hebt... is dat je erop mag vertrouwen dat jij correct hebt gehandeld. Dus jij hebt gedaan wat goed is voor jou.
Juist, ja.
Want je weet niet wat een ander doet.
Nee, het enige waar je echt controle hebt of regie over hebt... is inderdaad jouw eigen gedrag en hoe je daarmee omgaat. Maar het is een mooi voorbeeld wat je aangeeft. Want dat merk je dus, behalve dat we het nu vaak hebben over de vroege kindertijd... want dan kunnen we het makkelijk koppelen... Maar daarna leer je natuurlijk gigantisch veel dingen door de ervaringen die je hebt in het leven. Wanneer je partner is vreemd gegaan, dan kan je de overtuiging hebben van het is een incident geweest. Maar gebeurt dat vaker dan bij de volgende partner die je hebt, ben je waarschijnlijk niet meer zo bleu. En dan ga je waarschijnlijk controlegedrag vertonen of je gaat toch een aantal keer denken van nou, hij zegt wel dat hij naar de sportclub gaat of zij zegt dat ze naar de sportclub gaan. Maar ik weet het toch niet zeker, want dat is me vaker verteld, bleek niet het geval te zijn. Soortgelijk, als we dan even weer die koppeling maken met jonge kinderen, ervaren dat hetzelfde. Ik heb een bepaalde behoefte. Er is wat. De ene keer reageren ze er wel op. De andere keer reageren ze er niet op. En ja, je had het net nog over die verschillende stijlen eigenlijk qua hechting. Natuurlijk de veilige hechting hebben gehad. Je hebt verschillende vormen van onveilige hechting. Zo heb je ook de angstige hechting. En dat krijg je dus eigenlijk wanneer je dus niet het idee hebt dat de ander eigenlijk op de juiste manier omgaat dus met jouw behoeftes. We noemen dat ook wel ambivalente hechting. En dan krijg je dus eigenlijk wanneer er dus een onveilige hechting is tussen ouders en het kind. Omdat het kind niet goed weet waar die aan toe is. Dus wat je dan krijgt is dat ze nooit echt weten wat voor reacties ze kunnen krijgen van de ouder. En daarbij gaan ze zich dus heel erg onzeker voelen. En dat komt dus omdat de ouders de ene keer wel reageren. En de andere keer niet reageren op de behoeftes van het kind. En dan krijg je dus een situatie is dat soms kinderen wel de toenadering gaan zoeken. Omdat ze eigenlijk bang zijn dat de ouder weggaat of de verzorger weggaat. En ze niet weten of die terugkomt. En nooit goed weten of ze nou daadwerkelijk wel de juiste reactie krijgen op basis van hun behoeftes.
En hoe uitzicht dat dan weer voor volwassenen?
Is dat je eigenlijk, ik kan bijna zeggen als een soort van verlatingsangst. Wat we eigenlijk vaak ook in de wandelgangen gebruiken. Is dat je het idee hebt van, hey, iemand houdt van me. Maar als de persoon waarvan ik houd nou weggaat. komt hij wel terug. Zowel in emotioneel contact, maar ook in fysiek contact. Als ik niet in verbinding sta direct met iemand, zijn ze er dan nog wel voor mij. Omdat ze niet goed weten wat ze nou kunnen verwachten van de ander. Dus dan krijg je de neiging om eigenlijk heel erg krampachtig vast te houden. Want dan heb je iemand, in ieder geval iemand bij je.
Oké. En wat betekent dat voor je grenzen?
Nou, dat je de neiging kan hebben om eigenlijk over je grenzen heen te gaan. Want ten koste van jouw eigen behoeftes en ook jouw eigen grenzen, ga je zorgen dat de ander maar bij je blijft. Fysiek en emotioneel. Please-gedrag. Maar ook heel erg claimend gedrag. Want je wilt wel voor zorgen dat iemand eigenlijk in verbinding met je blijft.
Oké, haakje. Oeh, ik heb nog een goeie.
Ja.
En hoe zou je bijvoorbeeld dat kunnen herkennen? Zijn er bijvoorbeeld bepaalde hele specifieke gedachten of specifieke gedragingen die daarbij horen?
Ik schud hem even uit mijn mouw. Denk dat misschien dat een beetje controlegedrag. Wat je vaak kan merken, en dat hoeft niet direct te betekenen dat iemand een affaire heeft, maar meer in dat stukje affectie en verbinding voornamelijk. Dat iemand bijna obsessief in die verbinding wil blijven met de ander. Omdat dat pas een bevestiging is, als de ander ergens op reageert, dat de ander dan ook van je houdt en om je geeft. Terwijl je bij een veilige hechting, zelfs wanneer iemand uit beeld is of uit verbinding, heb je het vertrouwen dat iemand wel meer met jou in verbinding komt. En bij een angstige hechting zie je dat stukken minder.
En een angstige hechting bijvoorbeeld in een vriendschap?
Eigenlijk hetzelfde patroon. Is dat je soms het gevoel kan hebben dat mensen, zonder dat jij direct die behoefte hebt, maar voornamelijk de behoefte vanuit de ander, dat ze constant in contact willen blijven en de bevestiging willen blijven ontvangen dat jullie nog steeds cool zijn met elkaar.
Boy, hoe je dit zegt, wordt ik al moe. Je zegt het en ik word al moe. Dat klinkt heel vermoeiend.
Ja, maar sommige mensen die hebben dat. Sommige mensen weten het ook van zichzelf. Maar dat ze eigenlijk dat idee hebben van, ja, maar wanneer ik niet goed met jou connected ben, of jij zegt het niet expliciet, of je laat het niet in gedrag zien, ja, zijn we dan nog wel cool met elkaar? Dat hebben ze vroeger ook thuis geleerd. Je weet het niet, als de ander weggaat, komt hij überhaupt nog terug? Of reageert de ander wel op mijn behoeftes? So you better check it.
Oké. Helder. En dan hebben we vermijdend.
Ja. Met een vermijdende hechting, dan krijg je dus eigenlijk dat je hebt aangeleerd dat de ander niet of heel erg verwaarlozend met jou omgaat op basis van je behoeftes. In dusdanige mate dat je denkt, weet je wat, jij reageert toch niet op mijn behoeftes, ik ga je niet eens meer vragen. Dus je gaat eigenlijk uit de weg van dat contact en de verbinding die je hebt, omdat je dusdanig al aangeleerd teleurgesteld bent, want anders gaat het toch niet voor je zijn. Dus waarom zou ik dan een verbinding met je aangaan? Ik hou wel gewoon mijn afstand.
En hoe herken je die vermijdende hechting?
Nou, dat mensen de neiging hebben om uit verbinding te treden. Terwijl er wel een behoefte is aan verbinding.
Mm-hmm.
Zoals we net hebben, iedereen heeft wel die innerlijke behoefte aan affectie en verbinding staan met een ander. Maar dat iemand in het ene kan zeggen, maar voornamelijk in gedrag en behoeftes voornamelijk uit verbinding gaat treden. Omdat iemand bang is dat ze weer worden afgewezen. Want ga je in verbinding met iemand en de ander wijst je af, is dat heel erg pijnlijk. Dat hebben ze al vaak genoeg gehad. Dus weet je wat? Als ik mij gewoon niet op die manier in verbinding treed, kan ik ook niet worden afgewezen. Ik doe het wel lekker zelf. Dus dan krijg je dat mensen zich heel erg onafhankelijk en zelfstandig gaan opstellen. Terwijl ze dat niet per se van definitie ook daadwerkelijk echt hoeven te zijn. Ze willen wel ondersteund worden, de behoefte hebben in verbinding staan met de ander. Maar het is toch te spannend en te eng. Dus wanneer dat dichterbij komt, dan heb je best kans dat ze gewoon weer afstand nemen.
Dus push and pull.
Ja, dat krijg je ook wel terug.
Ja, push and pull uit angst voor afwijzing.
Ja. En soms is het, bij de anderen die we zo hebben, is dat wat meer aanwezig. Maar zeker met het vermijden, dan kan het zo zijn. Omdat je toch een bepaalde manier wil, die toenadering wil of zoekt met elkaar. Of wanneer de ander dat voelt, een bepaalde manier oké is, maar neemt toch weer die afstand.
Oké. En dan is er nog geen.
Ja, dat is, ze noemen dat wel gedesorganiseerd. Of vervolgens eigenlijk de combinatie zowel het angstig vermijdend zijn. En dan krijg je de gecombineerde versie. En dan is het een stuk lastiger. En om dan even in het voorbeeld van het kind te blijven, is dat je dan wel een bepaalde toenadering gaat zoeken.
Mm-hmm.
Van kind naar ouder toe. Van hey, ga niet eigenlijk weg. Ik wil dat je bij me blijft, zodat je me kan troosten. Maar wanneer de ouder dan vervolgens het kind gaat troosten, het kind nog steeds ontroostbaar is. En dan krijg je dus eigenlijk dat push en pull waar we het net over hadden. Van, hé, ik wil wel in verbinding staan. Maar aan de ene kant staan we wel dusdanig uit verbinding, want ik ben ook ontroostbaar. En dan krijg je een beetje dat kat- en muisspel. Is dat het heel erg lastig is, zowel voor de persoon zelf. Want dat is een van de lastigste, vind ik persoonlijk. Omdat je ook heel veel verschillende signalen afgeeft. Het is eigenlijk nooit goed wat er dan op een gegeven moment gebeurt. Want je kan niet goed volgen waar je behoefte aan hebt. En wanneer die behoefte wel wordt vervuld, is het nog steeds niet oké.
En stel je eens voor, hè, je luistert hiernaar en denkt, wow, dit herken ik. Dat kan.
Ja.
Wat zou dan de volgende stap zijn?
Je verder hierin te verdiepen. En dat kan zijn in gesprek gaan met iemand zoals mij of met iemand anders. Om daar nog wat meer inzichten in te krijgen. En inzichten, dat klinkt even heel erg plat. Van dan moet je gaan praten en nadenken. Maar voornamelijk dat je de juiste koppelingen kan gaan maken. Bij de laatste waar we het over hadden, dat vermijdende en dat angstige. Dan is de kans ook heel groot dat daar bepaalde trauma's of levensgebeurtenissen, ingrijpende levensgebeurtenissen aan vooraf zijn gegaan. Dat kan recent zijn, maar dat kan ook veel ouder zijn. Dus je leert dat niet zomaar aan. En wanneer dingen worden aangeleerd, het kost ons wel wat meer moeite, maar kan je dingen ook weer afleren of je kan wat anders aanleren. En dat zijn de dingen waar je wel op kan richten. Dus het feit dat het er is, moet je eerst beseffen en erkennen. Maar wanneer je dat weet, dan kan je daar op de juiste manier wel wat aan gaan doen.
Oké, dus ik heb heel veel geleerd. De opvoeding speelt dus een hele belangrijke rol. Dus, wat voor tip heb jij voor ouders, behalve Kiekeboe?
Behalve Kiekeboe. Kiekeboe is een hele goeie. Ik denk, wees ook heel erg bewust van je eigen vorm van hechting. Omdat je dan ook stilstaat hoe je dat doorgeeft aan jouw volgende generatie. Het is een thema van een andere keer met intergenerationele overdracht. Van hoe zorg je nou dat dingen overgaan van...
I love it.
Ja, generatie naar generatie.
I love it.
Ja. Daar heb je ook een stukje zelfreflectie voor nodig en zelfinzicht. En dat je eigenlijk bewust wordt van, hey, doe niet alles meer op de autopilot. Hoe zorg je er nou voor dat hetgeen waar jij eigenlijk tegenaan bent gelopen, bewust of soms ook onbewust, dat je dat niet gewoon klakkeloos doorgeeft aan je volgende generatie. Hoe ga je om met de behoeftes van je kind? Dat betekent niet dat wanneer je kind huilt, schreeuwt of zegt ik wil een driedubbele PlayStation 5 en alle, dat je alles maar moet beantwoorden. Maar voornamelijk in een stukje affectie wat er zit. En hoe zorg je nou voor dat je op de juiste manieren, op de juiste momenten, op de juiste vorm eigenlijk aandacht en affectie geeft aan je kinderen.
Love that. Dat is echt, dat vind ik echt een belangrijke tip. Want het is dus bewustwording, keuzes en nieuwe patronen ontwikkelen.
Zeker, ja. En in die nieuwe patronen neem je vervolgens je volgende generatie mee. En dat stukje zelfinzicht wat je zei, dat is eigenlijk een van mijn, ik zou bijna zeggen, qua slogan en praktijk, kent gij zelf, know thyself. Wanneer jij de inzichten krijgt in jezelf, verleden, heden en ook zeg maar toekomst, dan kunnen we eerdere generaties teruggaan, maar dat is voor een andere keer. Specifiek even voor nu, wanneer je jezelf beter leert kennen en weet waarom je doet wat je doet, denkt wat je denkt en voelt wat je voelt, dan kan je dingen veranderen ten goede voor jezelf. En dan kan je weten waar kan ik bijsturen. Want als je bepaalde uitkomsten hebt die niet prettig zijn in hoe je omgaat met je emoties of hoe je ze uit of wat je denkt of wat je voelt, dan kan daar verandering in komen. Maar dan moet je wel weten wat zit er nou eigenlijk onder.
I love that. Ik had er nog eentje staan, omdat ik een beetje in de afronding zit hoor. Ik ga toch die vraag stellen. De invloed van hechting op chronische stress en het stellen van grenzen. Dus stel je voor dat er nu iemand luistert en denkt van jeetje, goh, die hechting, heel interessant, ik herken dit. En dan gaat nadenken van hey, in mijn jeugd. En inderdaad, nu op dit moment ervaar ik behoorlijk wat stress. Hè? Want wat je vaak mensen hoort zeggen, tenminste ik dan vanuit mijn praktijk, maar die is gericht op stress. Van ja, zo ben ik gewoon. Of ja, ik ben altijd al zo geweest. Ik
ben zo geworden.
Bijvoorbeeld. Ja. En daar hebben ze misschien niet eens ongelijk in, hè? Want vanuit mijn vakgebied, misschien ook wel vanuit jouw vakgebied, noemen ze dat early life stress. Dus het is ook mijn taak om echt te vragen van hoe was de zwangerschap? Hoe was de geboorte? Om dat mee te nemen in de klachten die er nu zijn. Maar stel je voor dat die hechting dus niet oké is. Eigenlijk wat ik wil vragen is van... is het mogelijk om dan die stress alsnog los te laten, ondanks je verleden of je opvoeding of je... Hè? Want voor jou als psycholoog dan?
Ja, ik heb daar... soms kan ik heel politiek correct doen. Ik zeg ja, het kan. Alleen de weg er naartoe, dat is een ander verhaal. Het zal veel tijd, energie en heel veel kosten om daar terecht te komen. Maar je kan zeker progressie maken. Want dingen zijn meer veranderbaar dan dat je soms doorhebt en denkt. Maar heb je de tijd en juiste aandacht voor nodig. En soms ook de juiste tools en begeleiding bij nodig.
En jezelf op de eerste plek zetten.
Zeker weten.
Dat is ook best wel groot hoor.
Ja. Het is zeker niet makkelijk, maar het kan. En het alternatief is dat je ergens niet mee aan de slag gaat. Dat is prima, maar dat betekent dat het over 60 jaar, als je geluk hebt dat je nog 60 jaar mag zijn, hetzelfde is of is verergerd. Dus vaak hebben we het idee van, als ik ergens mee aan de slag ga, dan moet het allemaal snel gebeuren en kort en dit en dat. Maar ga echt gewoon mee aan de slag. En elke groei die je meemaakt, dat is meegenomen. 5%, 10%, spreid dat uit over een x-aantal maanden of jaren. En dan kom je uiteindelijk op het punt waar je misschien van tevoren niet eens had gedacht dat je daar zou kunnen komen.
Ja, want snel betekent ook snel pijn verwerken. Dat is wat ik heb geleerd.
Ja.
Je kan er snel doorheen gaan, maar dan krijg je ook snel hardere klappen.
Ja, zeker. En ik denk dat als we het hebben over het boek, zeggen we all is now, er is geen verleden, heden en toekomst. Maar ook door nu dingen aan te pakken, ga je trauma's, of we nou zeggen even vanuit het verleden, kan je gaan verwerken. Want de trauma's vanuit het verleden zijn nog steeds aanwezig in het heden. Dus het is niet alleen maar toen, het is nu. Maar als je het nu beleeft, kan je er ook nu nog wat mee gaan doen. Je kan het nu nog aanpakken en verwerken, waardoor je alle dagen die er gaan komen, dat je dat niet met je mee hoeft te dragen. Ook zodat je dat niet hoeft door te geven aan de volgende generaties.
Maar het is ook pijnlijk en spannend, hè? Het is niet voor niks dat trauma weggeduwd is.
Zeker, ja. Maar bij het alleen wegduwen, als er geen klachten bij zouden komen, zou ik zeggen prima. Laat het lekker daar, in die archiefkast, in die verdomme hoek, niet meer aankomen. Als dat vooral is, doe dat ook lekker. Want het zijn ook mensen die gewoon trauma's verwerken zonder vorm van therapie of wat dan ook. Maar heb je er wel bewust of heel vaak onbewust bepaalde thema's in je leven nog steeds last van? Ja, dan zou ik zeggen, hoe pijnlijk het dan ook is, doe het voor jezelf. Gun jezelf de ruimte om een leven te kunnen gaan leiden dat je die trauma's niet vergeet. Niet dat ze niet zijn gebeurd, maar dat je ze gaat leren verwerken. En dan kan je daarna wellicht dezelfde keuzes maken, maar in ieder geval zonder die bagage.
Ik denk dat het misschien, dat weet ik niet zeker hoor, maar ik denk dat het misschien niet eens bekend is dat dat überhaupt een optie is. Dat denk ik.
Ja, dat zou zeker kunnen. Kijk, ik zit natuurlijk vaak in de praktijk, dus ik kom mensen tegen die al de stap nemen om dat te willen te gaan doen. Dat ze in ieder geval de overtuiging hebben dat een vorm van therapie, in de breedste zin van het woord, ze kan helpen. Maar er zullen inderdaad, wat je zegt, heel veel mensen zijn die denken, ja, maar of ik ben gewoon of zo, of ik heb het al meegemaakt, of dat kan ik toch niet veranderen. Nou, er zijn zoveel
schaamte,
dingen die
hier vooral
zijn. Ja.
Schaamte. En dingen ook niet op willen rakelen.
Zeker.
Nou, ik vind dat een hele mooie. Ik vind dat echt een hele mooie. Even spieken. Dan nog even een concretere vraag. Hoe ga je nou om met iemand die onveilig gehecht is?
Dus,
en dan wil ik het misschien wel eens zeggen van een collega. Weet je waarom? Ja, omdat tuurlijk heb je het met een kind of met een partner of een vriendin. Mm-hmm. Maar het kan dus ook zo zijn. Sorry. Het kan dus ook zo zijn dat het bijvoorbeeld een collega is die onveilig gehecht is waar je dan last van hebt.
Klopt. Alleen dan krijg je heel lastig, wat is natuurlijk dan je dynamiek met je collega? Want dit gaat natuurlijk over een stukje verbintenis. En als je alle twee gewoon in de praktische zin en zakelijk kan regelen wat je kan regelen, hoef je er geen last van te hebben.
Oké, we moeten wat dichterbij dan toch? Oké, we gaan wat dichterbij
komen. Toch iets dichterbij, denk ik.
Ja, oké, dan een partner dan. Of een vriendin die onveilig gehecht is.
er zijn heel veel verschillende manieren om ermee om te gaan. Dat hangt natuurlijk af van de situatie in een persoon. Maar ik denk het bespreekbaar maken wat het met je doet. Zonder dat je van de ander gaat verwachten of verlangen dat zij gaan veranderen. Of dat je ze met een hele bucketload aan informatie van allerlei inzichten gaat voorzien. Je kan het bij jezelf houden. En dat is wat we eerder ook over hadden. Want je hebt alleen maar regie over hetgeen wat jij zelf wel of niet doet. En als we dan hebben over grenzen aangeven, kan je wel merken als iemand iets van jou vraagt of verlangt op basis van een behoefte die voortkomt uit die verschillende vormen van onveilige hechting. Dan kan het enige wat je eigenlijk kan doen, kan aangeven wat het met je doet. Zeg van, hey, je geeft het niet aan. Ik merk dat er iets bij me gebeurt. Ik merk dat ik bijvoorbeeld weerstand voel. Of ik merk dat ik je wel graag wil helpen, maar ik merk dat ik te moe ben of vermoeid ben of dit niet kan aangeven. En dit doet het met me. Hoe kunnen we hier samen mee omgaan?
I like that.
Hou je het heel erg bij jezelf. Je maakt het bespreekbaar. En misschien krijgt een ander ook de inzichten van, hey, daar heb ik eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan. En ik wil ook helemaal niet dat je over je grenzen heen gaat of whatsoever. Hoe kunnen we dit oplossen? En daarbij geef je de ander ook de erkenning dat jij de moeite neemt. En ook nog steeds behoefte hebt aan de band die je hebt opgebouwd met de ander. Dat je dat niet gewoon links laat liggen. Maar het feit dat je dat bespreekt geeft eigenlijk al aan van, hey, ik geef om je. We hebben een band en ik wil niet graag dat die band verbreekt of teniet gedaan wordt. Maar ik kan maar tot hier geven.
Prachtige tip.
I love it. Doe mijn duim omhoog. I love it. Dat kun je niet horen.
Nou, ik wil jou hartstikke bedanken voor deze podcast. Ik heb hier veel geleerd.
Graag gedaan. Ik wil jou bedanken voor de uitnodiging. En het was superleuk.
Ja! Ja. En zo kwamen we alweer aan het einde van deze aflevering over hechting. Het was wel weer heel interessant. En ik vond het ook wel heel erg fijn dat het echt vanuit het kindperspectief verteld werd. En ik trok hem ook iedere keer naar de volwassenen, zodat het ook wel weer herkenbaar was. Ik heb er ook weer ontzettend van genoten. En ik heb ook een nieuwtje voor jullie. Per 1 juli heb ik de sleutel van een pand tegenover het stadsdeelkantoor Eskamp. Dat heet de Leiweg. Dat is voor de mensen in Den Haag denk ik allemaal wel herkenbaar. En daar is Detox Den Haag de shop. Ja, een winkel. Ja, wat leuk. Ik mag het eindelijk vertellen. Maar goed, dat is dus per 1 juli. En dan moet er nog verbouwd worden en ingericht worden enzovoort enzovoort. Ik weet niet hoe lang dat duurt. Maar waarschijnlijk rond 1 augustus moet je wel gewoon leuk op de locatie langs kunnen komen. En dan wil ik je ook echt wel zien hoor. Hey, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.